Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente, hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder warm welkom ook aan de examenleerlingen, die in welk opzicht dan ook een bewogen week achter de rug hebben of nog voor de boeg hebben. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Mulder. We lezen uit 1 Koningen 18, de versen 41 tot 46 en Lucas 11, vers 1 tot 13. We staan stil bij zondag 45 van de Heidelbergse catechismus en gaan op zoek naar het bidden zoals Jezus ons dat leert. De collectedoelen zijn ook vanmiddag de kerk en huisvesting Pniel. En we maken u nogmaals attent op de noodhulpcollecte van volgende week voor de hongersnood in Oost-Afrika. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de zondagsbrief. Nu gaan we als inleiding op de dienst zingen van de trouwe God die ons ten schild wil zijn en ons wil ondersteunen. Uit Psalm 3, daarvan de verzen 2 en 3. En de kerkenraad wenst u en jou hier of thuis een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaan we samen stilstaan bij het gebed. Gebed is iets moois, het hoort helemaal bij het christenleven en tegelijkertijd kan het soms ook een worsteling zijn. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn aandacht erbij hou? Waarom bid ik eigenlijk altijd met dezelfde woorden? Nou, vanmiddag gaat het onder andere daarover. En net zongen we met Psalm 3 al over het gebed. Ik riep God niet vruchteloos aan. Ik riep tot God en het was niet vruchteloos. Er gebeurde iets, de Heere God hoorde. En ook in deze psalm die we nu gaan zingen, gaat het over het gebed. Psalm 34, vers 2 en 3. En dan zingen we: ik zocht in mijn gebed de Heer ootmoedig met geween. En ook vers 3. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. We hebben hem nodig, daarom als een stroom naar de Heere toe. Psalm 34, vers 2 en vers 3. Thank you. Vanmiddag doen we ook belijdenis van ons geloof. En vervolgens zingen we ook weer een psalm die bij het gebed past. Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, dus mijn hart zegt tegen mijzelf, o Heer van uwentwege, Heere, u zorgt er dus voor dat mijn hart tegen mijzelf zegt, zoek door gebeden met ernst uw aangezicht. En dan het antwoord, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Psalm 27, vers 5 en 7, nadat wij samen ons geloof beleden hebben. En beleid u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. U bent gewend dat we nu gelijk in gebed gaan en dat normaal gesproken ik dan vaak nog een plaatje heb voordat we aan de schriftlezing beginnen. Maar in verband met het onderwerp van vanmiddag wil ik het graag eerst het plaatje laten zien. Dus jongens en meisjes, als je dit plaatje ziet, dan is het misschien wel een plaatje wat je al vaker gezien hebt. Kijk maar. Misschien heb je die wel eens vaker te zien gekregen. Vaker bij stilgestaan, misschien wel eens over nagedacht, thuis, de club. En het gaat dus over het gebed. Het kan soms best wel lastig zijn. Wat moet je nou bidden? Nou, en dan helpt deze gebedshand je om te bidden. En dan kun je zo alle vingers langslopen en dan kun je beginnen bij de duim. En als je iets goed gedaan hebt, dan zeggen wij, nou, duim omhoog. En dat kun je ook op social media wel doen. Duimpje omhoog. Dat is natuurlijk een beetje vreemd, hè, om dat te gebruiken, maar het herinnert wel aan het eren van God. Dat je zegt, Heere God, wat bent u groot. Wat bent u goed. Wat bent u machtig. Nou ja, en dan ga je naar de wijsvingers. En dan kun je natuurlijk wijzen. Daar ben ik God dankbaar voor. En dat geeft de Heere mij. En daar wil ik de Heere voor bedanken. Nou, ik ben wel benieuwd of de jongens en meisjes zijn die iets kunnen bedenken. Wat kan jij aanwijzen waarvan je zegt, daar wil ik de Heere voor danken. Als je iets weet, mag je je vinger opsteken. Waar zou jij dan ook de Heere voor willen danken? Ja. Dat hij de aarde heeft geschapen? Ja, daar kunnen we de Heere voor danken. Dat is prachtig. Ja. Dat hij de mensen heeft gemaakt, daar kunnen we de Heere voor danken, inderdaad. Waar kunnen we de Heere nog meer voor danken? Sommigen die weten wel iets, maar die vinden het een beetje spannend om de vinger op te steken natuurlijk. Voor heel veel dingen, hè. Eten, voor drinken. Voor je papa, voor je mama, familie, vrienden, gezondheid. Dingen om voor te danken. Dus we beginnen straks in ons gebed. Moet je opletten als ik ook bid, dan moet je meebidden. Heren, wij eren u, maar we gaan u ook danken. Ja, er is nog een vinger, zie ik. Dat we een huis hebben, ja, daar kunnen we de Heere God ook voor danken. Heel goed. En dan de middelvinger. Ja, als je die opsteekt, dat is niet zo netjes, hè. Dat snappen jullie, hè. En zo zijn er ook dingen niet netjes in ons leven, hè. Dan mogen we vergeving vragen. Heere God, wilt u vergeven dat ik mijn broertje een schop gaf? Heere God, wilt u me vergeven dat ik zo ongeduldig was? Heere God, wilt u mij vergeven dat ik u niet eerde? Zo kun je vergeving vragen. Dus straks in het gebed moet je maar meebidden, dan kun je dat horen. En daarna gaan we naar de ringvinger. Nou ja, daar zit natuurlijk mijn trouwring om. Ik ben getrouwd, een ring die laat iets zien van de verbinding met mijn vrouw. Verbinding met andere mensen. Dus je kunt bidden voor, ja, voor andere mensen. Voor welke mensen zouden we kunnen bidden? Wie heeft er een idee? Voor welke mensen? Ja. Mensen in Oekraïne? Ja, daar kunnen we voorbeden voor doen. Heel goed. Kan iemand nog iets noemen? Waar kunnen we, voor welke mensen kunnen we bidden? Ja, joh, nog een keer. Nou, kom maar. Arme kinderen in Afrika. Heel goed. Ja. En dan als laatste, ja, lukt dat? Voor welke mensen kunnen we bidden? Oekraïne ook, kijk, prachtig. En dan als laatste, de kleinste, dat is voor jezelf. De pink. Dat laat ook iets zien van hoe klein wij zijn. We zijn maar klein, afhankelijke mensen. Er kan zomaar iets gebeuren in je leven en je dacht, ik ben gezond, sterk en ik ga wat doen, maar ineens, we zijn maar klein. Nou, zullen we dan nu samen gaan bidden en dan mag je in het gebed opletten. Dan ga ik die punten in die volgorde ook gebruiken. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Heere, u almachtige God, die we door de Heer Jezus Christus als Vader mogen aanroepen. Wij prijzen uw naam. Wij loven u. Wij eren u om uw trouw. Uw grootheid en uw genade, uw verhevenheid, uw almacht, maar tegelijkertijd ook uw nabijheid. Geprezen bent u, schepper van hemel en aarde, Heere der Heren, Koning der Koningen. We mogen u als gemeente in ons gebed groot maken om wie u bent, om uw trouw en liefde, ook elke keer weer aan ons betoond. Geëerd zij uw grote naam, Heere. Wij danken u ook, Heere, voor uw liefde, voor uw zorgzaamheid in ons leven. We danken u voor het eten, voor het drinken, voor het huis waar we in wonen, voor de rust en de veiligheid die er mag zijn. We danken u, Heere, voor al die dingen die we krijgen waar we totaal geen recht op hebben. Dank u wel, Heere, dat we gemeente mogen zijn. Dank u wel dat we vanmiddag deze dienst mogen hebben met elkaar. Dank u wel dat u daarin voorziet. In mensen die het orgel bespelen, de techniek laten werken, het woord mogen lezen en verkondigen. Wij danken u daarvoor, Heere, dat u ons aan elkaar geeft. En dat we zo samen u mogen dienen. Wij danken u voor het werk van u, drie-enige God. U hemelse Vader, de grote schepper bent. U Heer Jezus Christus, die de verlosser bent. En u Heilige Geest, die in mensenharten wil werken. En hen wil vernieuwen en veranderen. Wij danken u voor uw werk. En vragen u tegelijkertijd, ga daarmee door. Want Heere, wij willen u ook vragen om vergeving. Vergeving dat we u niet altijd de eer geven die u waard bent. We vragen u om vergeving voor dat wat we onze naast hebben aangedaan. Die keren dat we zomaar scholden, een ander pijn deden, in zijn lichaam of met onze tong. Heere, vergeef het ons dat we soms dingen doen die niet passen bij een leven met u. Vergeef het ons, Heere, dat wij van die patronen in ons leven hebben die wij zo gewoon vinden, maar die niet in overeenstemming zijn met wat u van ons vraagt. Vergeef het ons, Heere, daar we te veel op onszelf gericht zijn en niet geven aan onze naasten, geen oog en hart hebben voor onze naasten. Neem het genadig weg, Heere. We willen u ook voorbeden doen, Heere, bidden voor andere mensen. Wij bidden u, Heere, voor de mensen in Oekraïne. Velen zijn ook op de vlucht en onder andere in Veenendaal zijn er aanbeland. Heer, ontfermt u zich over al die mensen die daar gewoond hebben of die nog steeds leven. Die leven in zorg, zonder thuis. Wat een ellende en verdriet, Heere. Ontfermt u zich over hen. We bidden u voor de arme kinderen, onder andere ook in Afrika. Heer, ook zij hebben uw zegen zo hard nodig. Er is honger. Er zijn mensen die leven in tekorten al zoveel jaren. Heer, onze God, te doen voorbeden voor die landen waar er geen eerlijk regering is, waar macht misbruikt wordt, waar over mensen heen gelopen wordt, waar niet gerekend wordt met mensenlevens en met menselijke gevoelens. Heer, wij doen voorbeden voor onze stad, voor onze plaats, Veenendaal. Heer, zegent u Veenendaal. Zegent u de plaats waar we wonen. Zegent u de straat. We doen voorbeden, Heer, voor onze collega's, familie en vrienden. We bidden u voor de mensen in onze straten. Wilt u geven dat ze u mogen leren kennen? Geef ze ook een open hart om u beter te leren kennen. En om ook te leven en recht en gerechtigheid te doen. We bidden u, Heer, voor een ieder die zich inzet om een ander uw liefde te laten zien. We bidden u voor mensen die zich inzetten om iets van uw liefde door te geven op de meest moeilijk bereikbare plaatsen. We bidden u zo met en voor elkaar. Wees bij ons zoals we hier vanmiddag in de kerk zitten. Zegt u de kinderen bij de oppas. Ook straks de parel, Heer, geef uw zegen erover. We bidden u zo voor jongeren en ouderen, te midden van alle vragen en antwoorden die er leven bij ons. Wilt u bij ons zijn? Ons vullen met uw geest en geef dat zo uw naam geprezen wordt. We bidden u, Heer, ook voor de examenkandidaten. We bidden u voor hen om de uitslag die ze gekregen hebben ook iets te zien als iets waarin u werkt. We danken u met degene die een positieve uitslag hebben gekregen. We bidden u met degene die de uitslag nog verwachten. Of die nog een herkansing moeten doen, of die misschien al wel definitief gezakt zijn. Heren, wij bidden u zo voor hen. Als laatste, Heren, willen we ook bidden zo voor onszelf. En Heren, dan weet u precies wat wij allemaal persoonlijk nodig hebben. Nu weer in de kerk zijn of op afstand verbonden zijn, Heren, dat hebben we allemaal zo onze eigen achtergrond. Dan zijn we verschillend. Man, vrouw, oud, jong, interesses. Maar samen gebracht vanmiddag rondom uw woord, vragen wij u, Heere, zegent u ons allemaal. U kent de dingen die onze agenda's vullen. U weet van de vragen die er leven in ons hart, de zorgen die bovenkomen. Ontferm u, Heere. Zegent u ouders en kinderen. Zegent u zij die alleen door het leven gaan. Wilt u ze dragen, sparen, zegenen en tot een zegen stellen. Heere, wij hebben u heel hard nodig. En wilt u ons daarom vanmiddag uw zegen niet onthouden, maar de duivel van ons weren en met uw geest naar uw belofte in ons midden zijn en in onze harten werken. Onze ogen zijn zo vanmiddag op u. Geef een gezegende dienst, opdat we uw naam verheerlijken tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen het woord van de Heere openen. Eerst in het Oude Testament. Dan gaan we naar 1 Koningen 18. Vervolgens naar het Nieuwe Testament. Lucas 11. En als laatste lezen we ook de zondagsafdeling die aan de beurt is. Catechismus zondag 45. En als we dat allemaal met elkaar gelezen hebben en op ons in hebben laten werken, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 30, vers 2 en 3. En dan mogen we zingen: Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht. De klacht heb ik bij u gebracht in mijn gebed. Wat heeft u gedaan? Genezen en mijn smart verzacht. De Heere die gaf ook gebedsverhoring. Psalm 30, vers 2 en 3. Maar nu eerst dus 1 Koningen 18 en dan lezen we vanaf vers 41 tot en met 46. Dus Elia op de Karmel, het vuur is uit de hemel neergedaald en de mensen die zijn weggegaan. En daarna zei Elia tegen Agab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Agab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei: Zie, een kleine wolk als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Agab zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. Agab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia. En hij omgordde zijn middel en snelde voor Agab uit tot waar men bij Jezreel komt. We hebben dus net iets gelezen over hoe het gebed een plek heeft in het leven van Elia. Nu gaan we naar Lucas 11, waar er gevraagd wordt: hoe moeten we nou bidden? Heere, leer het ons. En het gebeurde toen hij, de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft, en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? We hebben iets gelezen over het gebed in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En nu gaan we naar zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus. En zoals u wellicht weet, is de Catechismus ondergedeeld, verdeeld in drie G's. Allereerst keken we met elkaar naar het geloof. Wat geloven we nu eigenlijk? En dan loop je de onderdelen van de apostolische geloofsbelijdenis langs. Vervolgens ging het over het gebod, de tweede G, de 10 geboden. En als derde gaat het dan over het gebed. En voordat we met elkaar dan stap voor stap met onze Vader doorlopen, hebben we eerst dan als het ware een introducerende preek, een introducerende zondag, zondag 45. Ik lees hem, en leest u mee. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Het antwoord, omdat het gebed het voornaamste deel is van de dankbaarheid die God van ons eist. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met hartelijk verlangen, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God behaagt en door hem wordt verhoord? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons bevolen heeft hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig erkennen, opdat wij ons voor zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, om der wille van Christus de Heere zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen aan van hem te vragen? Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heer Jezus, de Heere Christus, dat heeft samengevat in het gebed dat hij ons geleerd heeft. En dan volgt het Onze Vader. Laat nu samen eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 30, vers 2 en 3. Na de verkondiging zingen we opnieuw een psalm die past bij het gebed. Psalm 81, vers 7 en 12. Waar de Heere zegt tegen zijn volk: op uw noodgeschrei, u riep vanuit de nood, deed ik grote wonderen. En waar de Heere ook zegt: opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En dan weet u het waarschijnlijk precies in uw hoofd, althans de meeste, hoe die psalm verder gaat. Nou, die gaan we zingen. Na het amen van de verkondiging, psalm 81, vers 7 en vers 12. En het thema voor de verkondiging is: bidden zoals Jezus het ons leert. Bidden zoals Jezus het ons leert. En als puntenverdeling 5 V's. Dus u kreeg net al een hele hand vol. En nu krijgt u nog 5 V's. Dus als u straks uit de kerk komt en iemand vraagt: en hoe was het in de kerk? Ik heb beide handen vol. En dan heb je komende week genoeg te doen. En ik geef die 5 V's in de loop van de preek. En dan kun je natuurlijk jongens en meisjes, dan kun je natuurlijk aan je ouders straks vragen. Dan schrijf je ze zelf misschien wel even op. Kun je straks aan je ouders vragen of zij ze ook gehoord hebben. Of ze het nog weten. Hè? 5 V's dus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U die hier in de kerk bent. En u die op afstand verbonden bent. Ouderen en jongeren. Bidden zou je kunnen vergelijken met plantjes water geven. Kijk, plantjes water geven is ergens natuurlijk heel eenvoudig. Geef een kind een gieter met water. Zeg, geef die plant wat water. Nou, en misschien gaat er wat naast. Misschien moet je een beetje bijsturen. Maar een kind beseft heel goed, die gieter die moet, hè, dat water dat moet bij die plant. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zelfs mensen die hier zitten die compleet geen groene vingers hebben, geen technisch inzicht, 2 linkerhanden, plantjes water geven, dat moet wel lukken toch? Dat is eenvoudig. Maar het kan soms ook best wel eens lastig zijn, want hoe doe je het nou goed? Jongelui, ik weet niet of het jullie wel eens is overkomen, maar op een gegeven moment had ik de leeftijd dat ik dacht: pa, ma, prima dat jullie 2 weken op vakantie gaan, maar na 1 week ga ik lekker naar huis, dan ga ik weer werken, dan kan ik geld verdienen. En mijn moeder die vond het ook goed. Die zei: weet je, als je dan thuis bent, wil je dan de plantjes water geven? Ah, natuurlijk, ma, je wilt een goede beurt maken bij je moeder. En ik gaf die plantjes eens goed water. En zeker de cactus, die stond er erg droog bij volgens mij. Dus ik gaf ze een goede scheut met water. Ik deed echt mijn best. Maar aan het einde van de vakantie was mijn moeder niet zo blij met me. Want ik had sommigen een beetje verzopen, zo zei ze. Tja, ze kon er een paar weggooien. En zelfs dat in mijn studeerkamer in Heerde ging het niet geweldig. Ik zag een paar vetplantjes, dat ging niet zo best. Dus ik gaf ze wat extra water, maar ik had beter blijkbaar niet kunnen doen. Plantjes water geven. Hoe moeilijk is het? Toch eenvoudig als wat? Maar hoe doe je het nou goed? Dat kan in mijn geval blijkbaar soms best wel eens lastig zijn. En is het met het gebed soms ook niet zo? Aan de ene kant is het bidden toch heel eenvoudig. Je leert het je kinderen, je kleinkinderen. Heere, zegen deze spijzen of Heere, zegen dit eten om Jezus wil, amen. Je zingt het samen, of je deed het vroeger. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht. Ken je misschien wel? Is toch eenvoudig? Misschien kom je ook wel eens binnenlopen. Sst, de rest zit al aan tafel. Sst, ik moet even bidden. Gaat het zo niet bij jullie thuis? Bidden is toch ergens heel eenvoudig. En bidden, dat zit toch ook in mensen. Zelfs in mensen die helemaal niks meer met het christelijk geloof te maken willen hebben. Of niet meer recht hebben. Ik las namelijk een interview van Chantal Jansen, een BN'er, met Thomas van der Vught van Stuk TV. En zij vroeg op een gegeven moment aan hem: bid je wel eens? En toen zei ze: ik wel. Met spannende dingen bijvoorbeeld. Op het werk of als er iets in de familie is, dan ga ik bidden. Als er iets gebeurt, dan ineens is daar iets van gebed. Een zoeken van God, een hogere macht. En Thomas die reageert erop en die zegt: ja, ik ook. Bidden is voor mij hetzelfde als mediteren. Dan zet ik mijn gedachten weer op een rij. Dan besef je weer dat de dingen niet zo gewoon zijn. Niet zo vanzelfsprekend. Het maakt je dankbaar. Het is als mediteren volgens hem. Maar ik denk er iets anders over. Maar bidden, het zit in ons toch? En het is ergens toch eenvoudig. Maar het zou me niet verbazen als hier vanmiddag mensen in de kerk zitten of u op afstand verbonden bent en u zegt: Ik vind bidden soms best wel ingewikkeld. Of heeft u er nooit last van dat u in één keer in uw gedachten overal bent? Oh, ik was aan het bidden. Nog nooit in slaap gevallen tijdens het gebed? Kunt u uw gedachten er altijd bij houden als de predikant hiervoor in de kerk bidt? Ik vind het ook lastig. Hoe komt het dat je al jaren Christus beleidt, maar hardop bidden, dat vind je moeilijk? Vrij gebed? Of ik bid wel, maar ja, ik ervaar God niet in mijn leven. Hoe weet je nou of je goed bidt? Of je om de juiste dingen bidt? Kijk, het gebed is iets aan de ene kant eenvoudig en tegelijkertijd, hoe doe je het nou goed? Dat blijkt wel uit een boek in 1970. In dat boek staan allemaal titels van boeken en artikelen die op dat moment verschenen zijn over het gebed. In 1970. En als ik het goed begrepen heb, staan daar wel 1200 titels in. Alleen al over het gebed. Ik heb hier een vervelende vlieg. Als u me ziet zwaaien, dan weet u waar het door komt. Maar 1200 titels dus. En 52 jaar later zijn we nu. En zelfs tot op de dag van vandaag verschijnen de boekjes over het gebed. Bidden eenvoudig, maar tegelijkertijd misschien toch ook wel eens lastig. En de discipelen die vinden dat denk ik ook. Ze hebben gezien aan de Heer Jezus dat bidden belangrijk is. Bidden is iets kostbaars. Bidden hoort er helemaal bij, maar dat moet je ook leren. Heren, zeggen ze tegen de Heer Jezus, leer ons bidden. En besef dan even als we die vraag zien, dat het hier niet gaat om een kind. Dat zegt, papa, hoe ging dat gebed ook alweer? Ik ga slapen, ik ben... Nee, dat is het niet. Het is hier geen kind. Het zijn hier jonge mannen, discipelen in opleiding, die al heel veel van het gebed weten. Die het zien aan de Heer Jezus, maar die hun gebeden ook hebben gekend. Vaste gebeden bij het morgenoffer, het avondoffer. Die weten van Mozes, die met God sprak als met een vriend. Die de gebeden kende van Daniel. Die wisten van Elia, die bad om vuur en er kwam vuur. Die bad om regen en er kwam regen. De discipelen die weten heel wat af van het gebed. En toch als ze dan de Heer Jezus zien bidden, dan vragen ze, Heere, leer ons dat. En van de Heer Jezus is dan veel te leren. Opmerkelijk eigenlijk, hè? De Heer Jezus door wie alles geschapen is. De Heer Jezus die het universum heeft gecreëerd. Door wie wij de Heere God mogen aanroepen als een vader. Die God kent zoals geen ander. Hij bidt op aarde. Hij bidt regelmatig en vaak. Voor er een belangrijk besluit genomen moet worden. Discipelen aanstellen. Bid de Heer Jezus. Als het druk is, zondert de Heer Jezus zich af en hij bidt. De Heer Jezus geeft prioriteit aan het gebed. 3 van de 7 kruiswoorden zijn gebeden. De Heer Jezus die kende allerlei gebeden. Persoonlijke gebeden, gezamenlijke gebeden, gezongen gebeden. Allerlei soorten gebeden. In de Heer Jezus zien we dat bidden iets is van ademhalen. Ademen van de ziel. Zonder adem leef je niet. Ademen, bidden. Maar hoe dan? Wat leert de Heer Jezus ons dan over het gebed? En ik licht er dus 5 dingen uit en dan gaan we nu maar eens naar het eerste. De eerste V is de V van verwachtingsvol. Verwachtingsvol. De Heer Jezus die vertelt in Lucas 11 namelijk van iemand die midden in de nacht bezoek krijgt. Krijgt iemand op bezoek die honger heeft. Die brood wil. En hij heeft zelf niks, maar dan gaat hij, ook al is het midden in de nacht, gaat hij naar de buurman om brood vragen. Nou, ik weet niet hoe u het zou vinden, midden in de nacht aanbellen bij de buren om brood. Kijk, we hebben natuurlijk een vriezer. Maar hoe vreemd het ook was, hoe raar het misschien overkwam, wat het ook betekent, want ja, je buurman moet wakker worden en die kinderen die zijn ook in die slaapkamer. Die man doet het om zijn onbeschaamdheid wil. Je mag verwachting hebben. Bid, zegt de Heer Jezus, en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Mocht je denken, mag ik echt met verwachting bidden, dan moet je in vers 10 nog een keer kijken. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem wordt er open gedaan. Als je nog twijfelt, mag ik al echt met verwachting bidden? Nou ja, dan zegt de Heer Jezus zelfs, als nou je kind vraagt om een brood, geef hem dan een steen. Als je kind vraagt om een vis, geef hem dan een slang. Als je kind vraagt om een ei, geef hem dan een schorpioen. Nee toch? Hoeveel te meer, Lucas 11 vers 13, zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. U bent slecht en u geeft uw kinderen goede gaven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel u geven, de Heilige Geest. Bidden met verwachting. Wij gaan tot een God in ons gebed die wat te geven heeft. En die van het geven niet armer wordt. Bidden wij met verwachting? Of is ons gebed soms zo droog, koud en opgedreund? Hebben wij misschien hetzelfde last als de mensen in Psalm 81? Dat de Heere God al tegen het volk zegt, ik ben de Heere uw God die uit Egypte leidde, doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar dat de Heere erachteraan moet zeggen, maar mijn volk wil er niet. Doe je mond wijd open. Maar ze willen niet. Ze hebben niet geluisterd. Waarom niet? Dachten ze misschien, ja, het heeft toch geen nut. Als God het nu wil geven, kan het ook wel zonder gebed. Want dat doet hij toch wel. Zit er misschien de gedachte achter die ik misschien ook wel eens bij mensen tegenkom? Ja, als ik nou echt ga bidden, dan ben ik bang dat God het gaat verhoren. Want dan moet ik me bekeren. Bidden gaat vaak dwars tegen jezelf in. Denk eens zelf na, als je nou gaat bidden vanavond, hoe je naar bed gaat. Wat verwacht je dan eigenlijk van de Heere? Als je Lucas 11 op je in laat werken, dan bruist dat van de verwachting die we mogen hebben. We mogen tot een God gaan die veel te geven heeft. Bidden is toch niet ons reservewiel? Bidden is toch ons stuurwiel? Om het nog iets duidelijker te maken, kunnen we naar Elia gaan. Ik heb het erbij gelezen. Elia gaat toch ook vol verwachting bidden. Tot 7 keer toe stuurt hij zijn knecht naar boven. Ga, kijk, zie je al iets? Ik verwacht het, want de Heer heeft het beloofd. Je mag verwachting hebben. Heer, ik ben gedoopt. U heeft uw naam en mijn naam verbonden. Ik heb aanvechting. Zou de Heer dan geen verhoring willen geven? Je mag met verwachting bij de Heer komen voor je kind. Met verwachting. Omdat God zoveel te geven heeft. De catechisme zegt, we mogen de God aanroepen ten eerste, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, van harte aanroepen. De God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, de God die zoveel te geven heeft. Van harte aanroepen, om alles wat hij ons bevolen heeft, hem te vragen. De Heere God die wil graag dat je hem vraagt. Verwachten wij nog wel dat God wonderen doet? Dat hij werkt? Misschien zeg je, hier moet ik wat mee. Ik moet meer verwachtingsvol gaan bidden. Nou, dat is mooi. Als dat een conclusie is die je vanmiddag trekt, dan is dat een conclusie die ook Tim Keller heeft getrokken. Als je zijn boek leest over het gebed, dan kom je dat tegen. Ik ga meer verwachtingsvol bidden, zegt hij. En niet dat er gelijk heel veel wonderen gebeuren, dat er gelijk wat verandert. Maar hij zegt, het helpt mij om mijn gebedsleven te intensiveren. Want ik ben bewuster bezig met die God die zoveel te geven heeft. Bewuster met hem bezig. Dat is het eerste. Verwachtingsvol bidden. Gaan naar de tweede V. Ligt er heel dicht tegenaan. Vertrouwen. Met vertrouwen bidden. Ik denk soms dat wij heel algemeen bidden. Is dat erg? Heer, wilt u bij me zijn? Wilt u voor me zorgen? Wilt u me helpen? Dat is niet erg. De goede gebeden, mooie gebeden. Maar het zou denk ik soms wel eens wat concreter mogen. Heer Jezus vertelt in Lucas 11 dat er gevraagd wordt om 3 broden. Leen mij 3 broden. Vraag om een brood, een vis en een ei. De Heilige Geest, die zal je krijgen als je die vraagt aan de Vader. Mag misschien wel wat concreter. En met vertrouwen dat wat God beloofd heeft, dat hij het je zal geven. Dat Dat is misschien lastig, hè? We mogen vertrouwen hebben. Dat kunnen we denk ik het beste ook zien bij Elia. Elia die zegt tegen Ahab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Het heeft 3,5 jaar niet geregend, geen dauw geweest. Het is een en al dor en droog, mislukte oogsten, problemen. Maar Elia vertrouwt dat God doet wat hij belooft en hij zegt: ga maar, eet, drink, want ik hoor het al, een geruis. Ja, maar Elia, strak blauwe lucht hier. Geen wolkje te zien. Ja, maar de Heer heeft het beloofd. En als de Heer het beloofd heeft, dan doet hij het. En dan zegt Elia dus niet: nou ja, als de Heer het beloofd heeft, dan hoef ik ook niet te bidden. Dan is dat niet meer nodig. Nee, omdat de Heer het beloofd heeft, hij spreekt zijn vertrouwen uit, gaat hij in gebed, gaat hij op zijn knieën. Wij komen tot in ons gebed, tot een God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven heeft. Tot die God komen wij. Tot die God die zegt: wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Tot die God die zijn geest heeft uitgestort. Tot die God komen wij. Mogen we dan ook niet vertrouwen hebben? Als je de Heer Jezus lief hebt, als je zegt: ik ben een kind van de Heer, dan mag je toch met vertrouwen komen bij God, die om Jezus wil je vader is. Dan zeg je: Abba, Vader. En dan vraag je dit. En dan leg je hem dat voor. Met vertrouwen. Vader, wat u doet, is goed. Je mag met vertrouwen tot hem komen. En pak dan maar de belofte van de Heere vast. Heere, u hebt toch in de doop aan mij, aan mijn kind, beloofd dat u... Maak het toch waar, Heere. Verlangen ernaar. Ja, maar dan heb ik misschien wel gelijk een pijnlijk punt te pakken. Ik vraag al jaren om de bekering van mijn kinderen, dominee. Maar mijn zoon van 50 heeft helemaal niks met u. Ik heb bij de doopvond gestaan en ik heb ernaar gestaan als vader en moeder. En met alle lek en gebrek. Maar er was geen haakje. En op een gegeven moment minder naar de kerk en op een gegeven moment haakten ze af. En dat is best aangrijpend. Zullen we dan naar de derde V gaan? Verwachtingsvol, vertrouwen en als derde volharding. Volharding. Gebed is niet: ik gooi een muntje in de automaat en klonk klonk en daar heb je het. Daar heb je de reep chocola. Nee, zo is het niet. De Heer Jezus zegt niet: bid en u ontvangt meteen. Zoek en u vindt gelijk. Klop en er wordt nu voor je open gedaan. Nee, als je in Lucas 11 vers 13 nog eens goed kijkt naar dat woord voor bidden. De Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Dan staat dat woord bidden in het participiumvorm. Dat is de voortdurende vorm. Die hem voortdurend daarom bidden. En ook in Lucas 18 wordt daar de vinger bij gelegd. Dat we voortdurend, met voortduur, mogen bidden. De Heere die laat ons soms ook wachten. De Heere wacht soms om genadig te zijn. De Heere vraagt soms volharding. Kijk eens naar Elia. Daar stond hij op de Karmel, hè? Eerst met het altaar. Het geslachte dier erop. Water erover, rondomheen. Antwoord mij, Heere. En vuur, bliksem daalde neer uit de hemel en verteerde alles. En nu? Hij zei tegen Ahab: ik hoor de regen al. En hij gaat in gebed. Knecht, ga kijken. Hoe zou het voor Elia geweest zijn toen de knecht voor de derde keer zei: ik zie niks. Niks te zien. En toen hij voor de vijfde keer terugkwam: nee, Elia, sorry, ik merk er niks van. Wat zou het gedaan hebben met Elia en met die knecht? Strak blauwe lucht, neerslagkans 0%. Het heeft al 3,5 jaar niet geregend. Zou je dan verwachten dat het dan in één keer gaat regenen? Volharding. Heere, u hebt het beloofd. Heere, u zult het toch doen? Vasthouden. aankloppen. Voortdurend de Heere aanroepen met je zorgen en noden, moeite en dank. Wat had er gebeurd? Wat had Elia na die vijfde keer gezegd? Stop ermee. Als nou niet verhoord wordt, laat maar zitten. Ja, de Heer heeft het beloofd. Nou, ik heb nu al genoeg gebeden. Ik ga nu door, hoor. Ik zie het wel. We weten niet wat er dan gebeurd zou zijn. Maar misschien zit jij ook wel op zo'n punt. Ik heb al 3 jaar gebeden voor. Ik bid al 5 jaar om. Blijf bidden. We mogen bidden tot een goede God. Die al voordat je bidt, weet wat je nodig hebt. Nog beter dan dat wij het kunnen vragen. Ga in het gebed tot de Heere. De catechismus die zegt, antwoord 116. Omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met hartelijk verlangen, zonder ophouden. Zonder ophouden, zonder te stoppen. Daarom bidden en daarvoor danken. Verwachtingsvol, vertrouwen, volharden. En dan de vierde, volbeden. Heer Jezus vertelt in Lucas 3 dat er 3 broden gevraagd worden voor een vriend. En hoe vaak bidt de Heer Jezus zelf niet voor de zijnen? Hij bidt nu nog in de hemel dat zijn volbrachte werk volbracht zal worden in degenen die bij hem horen. Hij bidt. En zie je dat dan ook niet, die voorbeden in het leven van Elia? Elia, die daar al die mensen om zich heen zag. Hij riep tot God om vuur en er was vuur. En die mensen zeiden, de Heer is God, de Heer is God. Je kent de geschiedenis waarschijnlijk. En waar zijn ze daarna? Elia, zal ik meebidden? Wordt niet gevraagd. Elia, wat moeten we doen? Elia, wil je bidden om vergeving? Elia gaat in gebed voor een koning die lekker gaat zitten eten en drinken en die zelf zich niet verootmoedigt voor God. Elia bidt voor een volk wat vervolgens weer hardnekkig blijft. Elia doet voorbeden voor mensen die met andere dingen bezig zijn. En wie bidt er eigenlijk voor jouw buren als jij niet voor ze bidt? Wie bidt er voor de mensen in jouw straat als jij ze niet noemt? Wie bidt er voor jouw collega's als jij ze niet aan de Heer opdraagt? Zullen we voorbeden doen? Met en voor elkaar ook. Het kan soms zo bemoedigend zijn als je weet, de gemeente van Christus bidt voor mij in mijn situatie en samen danken we voor wat God mij en ons gegeven heeft. Het kan het fijn zijn, ook als predikant, om te weten dat er een gemeente is die bidt. Het kan er afkomen op een predikant ook. Op een kerkraad. Wat is het heerlijk als je mag weten, er wordt voor ons gebeden. Heere, vult u onze predikant, vult u de kerkraad, vult u ieder. Opdat we samen uw stem mogen verstaan, dat we samen tot zegen mogen zijn, we mogen voorbeden doen. We hebben al 4 dingen gezien. Verwachtingsvol, vertrouwen, volharden, voorbeden. Ik weet niet hoe het met u voorstaat, dit moment in de preek. Ik kan me voorstellen dat er vanmiddag zijn die zeggen, er schort bij mij wel wat aan. Hoe vaak bid ik niet zonder verwachting? Ja, ik bid wel, want ja, bidden hoort erbij dus. Hoe vaak bid je zonder vertrouwen? Hoe vaak denk je er niet eens over na dat je bidt tot God die heilig is, die alles in zijn handen heeft en die door de Heer Jezus je vader wil zijn en die precies weet wat je nodig hebt? Vaak vergeet je het niet. Hoe vaak bid je alleen maar voor jezelf en vergeet je de voorbeden? Elia, hij bad. De Bijbel zegt dat Elia een mens was, net als wij. Hij bad om vuur en er kwam vuur, hij bad om regen en er kwam regen. Maar ik ben soms zo slap, zo egoïstisch. Mij ontbreekt zoveel. Wat ben ik dankbaar dat ik bij het 4e punt van de voorbeden dan ook nog mag wijzen op die God die zijn zoon voor ons overhad, broeders en zusters. Hij gaf hem tot in de dood. Maar in de hemel wordt op dit moment door de Heer Jezus gebeden voor de zijnen. Vind je het geen wonder? Heer Jezus is aan het bidden voor je. De Bijbel vertelt eerlijk dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En vind je het geen wonder dat de Heilige Geest die uitgestort is, die in ons wil werken, dat die Geest voor ons zucht. Hij komt onze zwakheden te hulp, vertelt de Bijbel. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wonderlijk toch? Er wordt voor ons gebeden in de hemel door God zelf. Omdat de Heere weet hoe zwak we zijn. Hoe klein van kracht. En dat brengt me dan ook gelijk bij het vijfde. De vijfde V. En dat is de V van verootmoediging. Je klein maken. Heer Jezus die zegt in Lucas 11 vers 13. Als u die slecht bent. Het woord dat daar gebruikt wordt, dat betekent niet veel goeds. U bent slecht. Verdorven, zondig. Mensen voor wie de Heer Jezus moest kruipen door Gethsemane. Als je er even over nadenkt. En ook al mag je weten vanmiddag, ik ben een kind van de Heer. De Heer Jezus had je zo lief. Dat hij zijn zonde op zich nam. En hij kroop door Gethsemane als een worm. Hij zweette bloed. Om te dragen wat wij verdienen. Wat droeg de Heer Jezus wel niet aan het kruis? Zonde, schuld van ons. Daar mogen we ons over verwonderen en dankbaar voor zijn en prijzen. En tegelijkertijd mogen we ook verootmoedigen. Want de Heer Jezus die laat wel merken dat er ook in onze tijd mensen zijn waarvan de Heer Jezus moet zeggen: het volk nadert tot mij met de mond. Ze eren mij met hun lippen, maar hun hart houden ze zo ver bij mij vandaan. Hoe vaak is dat niet bij ons? Ik heb wel mijn gebed uitgesproken met mijn mond, maar mijn hart. Mijn lippen gingen wel zo dat er mooie woorden uitkwamen. Maar mijn hart. Er ontbreekt heel wat. Maar wat een zegen als je dan vanmiddag weer mag knielen. Mag buigen voor die God. Die je kent. Die weet hoe zwak je bent. En je verwonderen. En kijk dan eens naar Elia. Elia die staat in die allereerst op de Karmel, hè, bij dat altaar, en dan staat hij vier rechtop. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Maar even later, als er gebeden wordt om regen, dan maakt hij zich klein. Heb je al gezien, jongens en meisjes, hoe hij dat dan doet? Hij doet zijn hoofd tussen zijn knieën. Ja, ik denk dat de ouderen in de gemeente dat niet meer zo goed kunnen. De jongeren in de gemeente misschien nog wel. Maar, jongens en meisjes, vast en zeker. Elia doet zijn hoofd, zijn gezicht tussen zijn knieën. Een nederige houding. Wat kunnen we daarvan leren? Natuurlijk, hè, je kunt staande bidden. Je kunt zittend bidden, geknield. Maar Elia die maakt zich helemaal klein. Heere, wat ben ik klein en kwetsbaar. Natuurlijk, je mag ook bidden met de pet op. Je mag bidden tussen alle bedrijven door. Zomaar een schietgebed, dat kan. Maar is het soms ook niet goed om jezelf eens helemaal klein te maken? Dan zou ik in het bijzonder dan de jongens en meisjes willen uitdagen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie straks nog wel gaan bidden, toch? Voor het eten, voor het slapen gaan. Dan moet je straks maar eens proberen. Dat je nou eens niet bidt staande of zittend op de stoel of knielend voor je bed. Maar dat je nou eens je helemaal klein maakt, je hoofd tussen je knieën. En dat je zo bidt. En dat je beseft, zo klein ben ik voor die almachtige God. Het kan ook zomaar zijn, broeders en zusters, dat onze houding in het gebed er ook voor zorgt dat we ons niet zo goed kunnen concentreren. Als je gaat bidden terwijl je ligt op bed, dat werkt vaak niet. Het helpt bij het gebed als je een bewuste houding aanneemt. Als je soms gewoon even stil wordt en bedenkt, ik mag nu naar God, naar zijn genadetroon. Dat helpt. Bid eens knielend vanavond als het voor u mogelijk is. Maak u eens klein. En neem die twee handen vol maar eens mee naar huis. Want we mogen bidden zoals Jezus het ons leert. Verwachtingsvol. Vertrouwen. Volharding. Voorbeden doen en ons verootmoedigen. En ja, maar dan toch tot slot eentje aan toe te voegen. Dan kunnen we de verhoring ook aan de Heere overlaten. De Heere, die kent ons. Weet precies wat deze wereld nodig heeft. Weet wat jij nodig hebt en u. Waar wij als gemeente mee worstelen. Waar ik als predikant mee zit. Waar de kerkraad mee over nadenkt. Waar we samen naar zoeken. We kunnen de verhoring aan hem geven. En dan sluit ik af met een verhaal van een bijzondere gebedsverhoring. Het verhaal van Raymond. Een Ruben is jarenlang Feyenoord-fan geweest. Hij ging vaak naar de Kuip. En hij pinde natuurlijk nooit bij de ABN AMRO, want dat was een sponsor van Ajax. Op elke schoolfoto had hij een Feyenoord-t-shirt aan. Feyenoord was zijn god en de Kuip was zijn kerk. Maar hij veranderde. En toen hij veranderd was, kwam hij te wonen in een wijk in Rotterdam. En hij wist dat zijn bovenbuurman echt van de harde kern was. De tatoeages die hij had, wist hij, dat is iemand die hoort bij de harde kern van Feyenoord. En hij ligt hier boven mij te slapen. En hij besefte die Ruben en hij zegt, als er niets met hem verandert, dan gaat hij voor eeuwig ten onder. En toen is hij gaan bidden. Eén dag, een week, een maand. En hij vroeg aan God, Heere God, wilt u nou zo maken dat Raymond niet kan slapen? Wat hij aan u denkt. Misschien een vreemd gebed, wij niet zo gauw zouden bidden. En na 3 maanden ging op een gegeven moment de deurbel. Raymond aan de deur. Beste buurman, ja, jullie hebben iets met Jezus, geloof ik. Nou, ik lig al 3 maanden wakker en ik lig aan hem te denken. En toen kon hij vertellen over de verloren zoon. En mocht Raymond tot geloof komen. Wij dienen een God die verhoring, die wil verhoren. Dat zegt ook onze catechismus. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben. Dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, hebben er geen recht op. Om de wille van Christus de Heere zeker wil verhoren. Zoals Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Zullen we samen de Heer aanroepen in ons gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Met verwachting naderen we tot u in ons gebed. Omdat u ons kent, doorgrond en weet wat wij nodig hebben. En Heer, misschien soms ook andere dingen dan waar wij om bidden. We mogen verwachting hebben, omdat wij in uw naam gedoopt zijn. Het geeft ons verwachting, Heer, dat er tot op de dag van vandaag een kerk is. Kerken zijn, hier in Veenendaal. Heer, schenk ons ook vertrouwen. Vertrouwen dat daar waar we naderen tot de troon van uw genade, dat het niet blijft hangen bij het plafond, maar dat het tot u komt. Dat er stilte is in de hemel om de gebeden van alle heiligen tot u te laten komen met reukwerk. We danken u dat uw woord daarvan spreekt. Help ons, Heer, om ons gebedsleven te intensiveren. Om verwachting te hebben. Zegen ons in het gebruiken van uw woord in het gebed. Omdat wat u zelf beloofd hebt, dat wat een geschiedenis ons vertelt, om dat bij u terug te brengen. En dan leggen wij Lucas 11, vers 13, weer van harte bij u neer. U zult toch de Heilige Geest geven aan hen die tot u bidden. Heer, dan staat daar een volhardend bidden. Wij vragen u, Heere, maak die belofte waar in het leven van ons allen. Ook in het leven van die mensen die eens ingeschreven waren of op dit moment ingeschreven zijn, maar u de rug toekeren. Die niet met u leven, maar bij u vandaan gaan. Heere, u kunt dat doen. Wij leggen het graag bij u neer. Heere, met vertrouwen leggen we het bij u neer. Omdat we beseffen hoe rijk u bent en hoe machtig u bent, hoe trouw en goed. U heeft ons ook al zo lange tijd verdragen en gespaard. En uw zegen niet onthouden. Heren, wij vertrouwen dat het in uw handen goed is. Wij vragen u, Heren, wilt u ons ook een volharding geven in ons gebed? Wilt u ons volharding geven als we soms al jarenlang bidden voor onze kinderen en er gebeurt maar niks? Als ziekte en zorgen ons voortdurend gebed zijn en als we niet zien dat er wat verandert. Bewaar ons, Heren, voor afhaak en moedeloosheid. En doe ons beseffen dat onze gebeden in uw handen veilig zijn. En dat u ook zo graag onze gebeden hoort. En ons ziet verschijnen voor de troon van uw genade. Heer, leer ons dat beseffen. Geef dat er ook in Veenendaal met volharding gebeden wordt en ook voorbeden wordt gedaan. Heer, we bidden u voor onze gemeente. We bidden u voor het werk van de kerkraad. We bidden u voor mensen in vreugdevolle omstandigheden. Maar ook voor mensen die omringd worden door verdriet. We bidden u voor mensen in gebrek en tekort, hier in Veenendaal, onder ons. Maar ook de mensen die we niet zo makkelijk zien, die het verstoppen. Heren, wij doen voorbeden voor mensen die op sleutelposities zitten, om ervoor te zorgen dat er voedsel op een goede plek komt, medische hulp. We doen voorbeden, Heren, voor mensen in oorlog en verdriet. We doen voorbeden voor Israël, voor die landen waar er ellende is en pijn, onder vele mensen. We doen voorbeden voor ons land en volk, Heren, omdat velen u niet meer nodig denken te hebben. Ja, alleen als er nood is, wordt er gemediteerd, gebeden. We hebben u nodig, Heren. We bidden u voor ons kerkverband. We bidden u voor onze theologische universiteit, voor ieder die er studeert en werkt, en ondersteunt. Heren, zegent u ook de admissie-examens die binnenkort plaats zullen vinden. Geef rust aan de broeders die zich hebben aangemeld. Geef dat de curatorium met wijsheid keuzes maakt. Voor uw aangeslicht beslist of iemand admissiaal mag worden of niet. Heren, als we zo tot u komen, dan verootmoedigen we ons ook. Want er schort zoveel aan onze gebeden. Vergeef het ons, Heren, dat we soms of soms heel vaak wel tot u naderen met onze mond, maar dat ons hart er zo ver vandaan blijft. Geef ons een hart vol verootmoediging. Heer, wilt u ons helpen om deze preek te verwerken? Geef dat het ons gebedsleven mag intensiveren, opdat u daardoorheen ons vormt en kneedt. Heer, wij leggen ons leven in uw hand. En wij danken u dat u Heer Jezus voor ons bidt. Dat u Heilige Geest voor ons zucht. En dat u zelf al weet dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. We danken u daarvoor dat we onze gebeden, met alles wat er misschien nog genoemd had kunnen en moeten worden, dat we die voor uw troon mogen neerleggen. En wij vertrouwen erop, Heere, dat u de verhoring geeft die u nodig vindt. Want u zorgt toch als die hemelse Vader. Gaat u zo met ons mee, deze avond in, de week in. Leid ons. Maak uw belofte in de zegen waar. Geef dat uw genade er elke dag voor ons allen is. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar onze slotzang zingen. Dat is Psalm 107, vers 11. En dan zingen we over het lofoffer. Een gebed mag dus ook iets zijn van loven, prijzen, van God eren. Een lofoffer, zoals dat vroeger in de tempel, in de tabernakel, ook gebracht werd. Psalm 107, het 11e vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.